Ik wou het vanavond over iets hebben. En het heeft te maken met het avondmaal. Maar ik denk dat het een aspect is van het avondmaal wat eigenlijk nooit zoveel belicht wordt. Je moet natuurlijk eerst weten wat het avondmaal is. Wie weet er wat het avondmaal is? Dit is geen strikvraag, hè, dit. Dit is een vraag met gewoon, daar kan je gewoon antwoord op geven. Wat houdt het in? Waar staat het voor? Iemand.
Bij het avondmaal herdenken we het laatste avondmaal dat Jezus ook gedaan heeft. De dag voordat hij aan het kruis gegaan is. En daar is, tijdens dat maal zei hij deze dag. Dat jullie ook herinneren dat elke taak zeg.
Ja, dat is inderdaad. Het is iets wat Jezus zelf heeft ingesteld.
Ja.
In tegenstelling tot kerst. Hij heeft nooit gezegd vier mijn verjaardag. Hij heeft wel gezegd. Viel het avondmaal. Ja, gedenk aan het sterven eigenlijk, staat er ook nog zelfs. Maar er zit nog meer bij. Want we doen dat ook in de kerk. En dan is het niet zo dat we s'avonds gaan gourmetten. He, om even terug te komen op het thema waar we begonnen waren. Nou ja. We maken nu gewoon reclame voor het. Voor het 14 februari Valentijns buffet. Gourmet. Gourmet buffet. Hartvormige vleesjes.
Ja. Oh, leuk.
Maar dat doen we dus niet op zondagochtend, want dan zou het hier erg vol zitten in de kerk. Oh wel, zondagochtend? Nee. Vieren ze jullie avondmaal, Kees?
Ja.
En wat komt er aan te pas?
Nou,
vatenwijn?
Ja, dat is best wel.
Een beker?
Ja, tuurlijk.
Een beker wijn? En wat nog meer?
Nou, nog een brood.
Brood, ja. Oké. Wie weet waar het brood en het wijn voor staat?
Het bloed van Jezus
en het lichaam.
Wacht even, Roel. Het bloed van Jezus, ja? Dat klopt. En het brood?
Lichaam.
Het lichaam van?
Jezus.
Ja. Maar als het nou gaat over het bloed van Jezus, wat wordt daar dan mee bedoeld? Want je kan wel zeggen, nou, het wijn staat voor het bloed. Wat zeg je?
Zijn genade, toch?
Ja, dat is heel goed, ja. Vergeving van zonde.
Ja.
Ja, door het bloed. En het lichaam, het brood, staat voor?
De geest.
Nee. Alice.
Ik weet het niet.
Oké. Okay. Goed dat deze cursus nog even houden dan. Linde. Ik god dat jij dat weet. Word je nu zenuwachtig? Het is geen miljoen euro die je hiermee kan verdienen.
Wat was dat?
Oh ja, waar? Ja, het brood staat voor het lichaam van Jezus. Dat verbroken werd. Maar waar staat dat? Ik bedoel, waar staat dat lichaam dan voor? Want dat heeft hij ooit een keer gezegd. Wie dit brood eet. Puntje, puntje, puntje. Niet? Oké. Okay. Nou, ik zal het voorlezen. Je hoeft het niet op te zoeken, want dan duurt het heel lang. Johannes 6, daar gaat het daar eigenlijk over. En Jezus zegt daar tegen de Joden, zegt, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, heeft u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en wie mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. En er staat er verderop nog, dit is niet het brood wat uw voorouders eten, weet je wel, het manna van in de woestijn. Want zij zijn allemaal dood gegaan. Wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Dus het lichaam van Jezus, wat verbroken wordt, dat brood wat je eet, staat eigenlijk voor eeuwig leven. Het opgewekt worden uit de dood. Dus aan de ene kant staat het voor het offer wat gebracht wordt, het bloed. En aan de andere kant staat het lichaam ook voor dat je daardoor eeuwig leven krijgt door dat offer. Is dit duidelijk? Want dit is nog het makkelijke stukje. Wie van jullie viert er wel eens het avondmaal? Wie doet er wel eens aan mee? Ook mensen die daar niet aan mee doen? Dat is ook geen schande hoor. Dat is ook niet erg. En bij jullie, Kees, mag je daar aan meedoen? Of moet je dan eerst de beleidenis gedaan hebben?
Hoe werkt
het? Ja. Dat je weet wat ook gaat eigenlijk.
Ja.
Ja, dat is heel goed. Dat, nou, Berend heeft het zelf ook bedacht. Je weet hoe het over gaat. Dus hij krijgt vandaag de cursus en dan later weet hij wat het over gaat. Jezus zei nog iets anders erbij. En dat is eigenlijk om het ingewikkeld te maken. Maar misschien maakt het dat ook wel duidelijker. Misschien ga je daarom wel begrijpen wat hij aan het doen was. Hij zegt in Lucas 22, zegt hij, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En daarna zei hij, eigenlijk na het avondmaal nam hij de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Wie snapt dit? Wat is nou dat nieuwe verbond? Wat is een verbond überhaupt?
Heeft het niet te maken met wat er daarna gebeurt?
En leg eens uit.
Dat hij als een kruis is gegaan en daarmee onze zonde dus vergeet.
Ja, en wat is dan het nieuwe verbond?
Alles wat na.
Ja.
Het kruis.
Wat is een verbond? Misschien moet ik eerst zo doen. Weet je wat een verbond is? Dat is een moeilijk woord. Een afspraak, ja, een deal. Een, zijn wel andere woorden voor? Overeenkomst, ja. Een, je hebt ook tussen landen een verdrag. Het is een afspraak. Een verbond is eigenlijk nog een beetje speciaal. Een verbond staat in het woordenboek, het is een rituele handeling. Dus met bepaalde gebruiken erbij. Met een bekrachtigde belofte van verbondenheid en trouw. Dus als mensen gaan trouwen, dat is ook een verbond, dat is het huwelijksverbond. Dan sluit je eigenlijk een verdrag, of een overeenkomst, een verbond met de ander. Van, ik hoor bij jou en ik blijf je trouw. En er zitten rituelen bij. Er wordt een zegen uitgesproken en er worden ringen uitgewisseld. Het is een officiële gelegenheid.
Bij de Joden geven ze elkaar ook een slokje drinken, geloof ik, toch?
Dat zou best kunnen, dat weet ik niet meer.
Dat zou...
Ja. Oh ja.
Met
ik dacht dat in Tirol was bij de wintersport.
Ja, die joden moeten heel veel doen.
Ja, ook iets met een glas en onder een doek. Ja, ja.
Ik... Ja. Maar dat schokje is er niet.
Ja.
Ja. Dat is grappig. Nou.
Ja,
ik weet het dan.
Dus, nou ja, een trouwerij is een verbond. Dus hier is dus eigenlijk sprake, zegt Jezus, van een nieuw verbond.
Nieuwe trouwerij.
Een nieuwe afspraak. Dat betekent ook dat er een oude afspraak was. Eigenlijk moeten bij de discipelen gelijk de alarmbellen afgegaan zijn van een nieuw verbond. Als ik tegen jullie zeg, we gaan een nieuwe afspraak maken. Dan denken jullie gelijk aan welke afspraak hadden we dan eerst?
Met Abraham.
Jij zegt met Abraham. Want dat was inderdaad ook een verbond. God had een verbond met Abraham. Er zijn nog veel meer verbonden. Ja. Maar jij zegt, er was een oude afspraak met Abraham. Klopt. Zijn er nog meer oude afspraken?
10 geboden.
10 geboden, ja. Het verbond met Israël, waar Mozes bij betrokken was. Nog meer. Zijn er nog meer afspraken? Wat dacht je van...
De regenboog.
Juist, Noach. Ja, dan zegt God, van telkens als ik de regenboog zie, dan zal ik eraan denken dat ik dit nooit meer zal doen. Dat beloof ik. Ik ken er nog wel een. Koning David. Jouw koningschap zal eeuwig duren, zegt God tegen David. Er zal voor eeuwig iemand op de troon, jouw troon zitten. Dat is ook een verbond. Abraham zei, dat vond ik een hele goeie. Dat is niet degene waar ik nou op zoek was. Maar ik wil er wel iets over zeggen. Wat was de belofte aan Abraham? Kees. Je noemt hem.
Met een lang volk, groot volk, naam zou komen.
Ja, en wat nog meer? Een groot volk? Er was nog iets. Wordt inderdaad heel vaak wordt dat verduisterd.
Beloofd land.
Ja, het land wordt ook beroofd. Dat hij ook dat land waar hij in woont, dat hij dat zal bezitten. En hij zegt ook, ik zal jouw God zijn en niet de God van iemand anders. Dat zegt hij eigenlijk. Ik ben jouw God. En was er ook iets wat Abraham moest doen? Was dit zomaar een belofte van God of moest hij iets doen?
Zijn zoon toch?
Nee, zo erg was het niet. Zo van, nou, ik geef jou een heel groot nageslacht en dan moet jij even je zoon ombrengen. Nee, zo direct ging dat niet. Terrence. Het moet je favoriete onderwerp zijn.
Mijn
vader is niet. Weet je het echt niet? Als teken van het verbond moest Abraham iedereen in zijn huis besnijden. Nee, dat is ergens anders. Dus het betekent, eigenlijk zei God van nou, als je onder dat verbond wil horen, dan moet je dat eigenlijk doen. Generatie op generatie, zodat je nooit vergeet wat ik beloofd heb. Dat hoort daarbij.
De Joodse besnijdenis.
De Joodse besnijdenis.
Ja,
de Joodse besnijdenis hoort dus bij de belofte van Abraham, maar ook eigenlijk iemand die besneden is door zijn ouders, die beleidt daarmee, dit is een soort statement, God heeft ons dat land gegeven. Dat hoort bij elkaar. Dat is geen populair onderwerp in de wereld. Laatst even komen we de hele tijd op Israël terug, nu dus weer. Dat heeft daar dus mee te maken. Dus iemand die besneden is, dat heeft te maken met Abraham zal een groot volk worden en hij mag in dat land wonen. De belofte van God.
Ja, later met Paulus heb ik een discussie over geweest.
Ja, van moeten al die christenen die dan...
Nog steeds.
Nog een keertje.
Moet dat ook nog, ja. Nee dus. Maar iemand noemde het verbond tussen God en Israël bij de berg Sinaï met Mozes. Dat was jij, ja. Zoek maar op, Exodus 19. Ja. Dat is namelijk degene waar ik even heen wil. Dan denk je, wat heeft dat nou met het avondmaal te maken? En daar komen we dus zo meteen achter. Dat hoop ik dan te bewijzen, zodat het duidelijk is wat het avondmaal met Israël te maken heeft. Vijf. En zes. En zeven. En acht. Nee, negen hoeft niet.
Als je mijn woorden ter harte neemt en je het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één mond: we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd.
Dankjewel. Dus, wat belooft God hier?
Dat de Joden een kostbare volk zullen zijn dan welk ander volk.
Ja.
En dat ze een volk van priesters zullen zijn en
heilig. Heilig volk. En wat moet het volk doen?
Zij beloven dat ze alles zullen doen wat de Heer zegt.
Ja. En dat betekent ook dat ze zich dus aan die geboden houden die hij dus gegeven heeft op dat moment. Ook nog even naar Exodus 24. Dan begin je al een beetje het verband te zien. Tekens, vers 3 tot en met 11.
Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de Heer had gegeven. En het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de Heer geboden had. Hierna schreef Mozes alles op wat de Heer had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij 12 gedenkstenen op. Voor elk van de 12 stammen van Israël één. Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om de Heer brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen. De andere helft goot hij tegen het altaar. Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor. En zij zeiden: alles wat de Heer gezegd heeft, zullen we te harte nemen. En toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten, door u al deze geboden te geven. Hierna ging Mozes de berg op, samen met de Aaron, Nadab, Abihu en 70 ouders.
Het zijn net voetballers, hè, die namen, ja.
Nou, en ze zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Zij zagen en zij aten en dronken.
Oké. Als je nou even teruggaat naar wat ik net over Jezus vertelde. Ze zagen hem, ja. Ja. Het is een feestmaaltijd eigenlijk, hè? Dus als je naar hier kijkt, die 70 oudsten, die zaten eigenlijk bij God aan tafel. En ze aten en ze dronken. En wat zei God even daarvoor? Met dit bloed wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u gesloten heeft door u al deze geboden te geven. Dan ga ik even terug naar wat ik net voorlas. Als de boel niet crasht. Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, zei hij onder het eten, is het nieuw verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Zie je hoe dat met elkaar te maken heeft? Dat dat heel erg op elkaar lijkt. Ze zitten aan tafel bij God eigenlijk, hè? Als je met Jezus aan tafel zit, dan zit je aan tafel bij God. Het lijkt heel erg op elkaar. En het had ook met bloed te maken en er werd ook een afspraak gemaakt. Het lijkt net het Nieuwe Testament eigenlijk. Hoe hebben die twee dingen nou met elkaar te maken? Nou, dat staat in Hebreeën 9. Misschien als je het niet... Nou, je hoeft het niet op te zoeken, want het is een heel lang stuk tekst. Ik zal het samenvatten. Dat scheelt een hoop gebladen. In Hebreeën 9 vers 1 gaat het eigenlijk over de twee dingen waar we het net over gehad hebben. Het gaat over het oude en het nieuwe. En er staat het eerste verbond bevat de bepalingen over de rituelen die plaatsvonden in het heiligdom. En dan moest een priester elk jaar naar binnen gaan en die moest allerlei dingen doen. En er moesten offers gebracht worden en er moest, net als wat je net zei, er moest bloed over het altaar gegooid worden. Dat waren allemaal symbolen. En tijdens het eerste verbond ging die priester binnen in een aardse tent met het bloed van dieren en ging vergeving vragen aan God voor alles wat er fout gegaan was. En er staat er later, Christus die is aangesteld als hoge priester in de hemel. En die gaat in een veel indrukwekkendere en volmaaktere tenten binnen. Die is voor eens en altijd in de hemel binnengegaan met zijn eigen bloed. En heeft zo eeuwig verlossing verworven. En er staat er, hij is bemiddelaar voor een nieuw verbond, want hij is gestorven om ons te verlossen van de overtredingen van het eerste verbond. Dus er staat dus eigenlijk dat de nieuwe afspraak die Jezus maakt, komt in de plaats van de oude afspraak. Okay. Nou, in het eerste verbond, daar ging een priester elk jaar de tempel in, de tent, of een tempel. En die moest een offer brengen, en dan deed hij bloed en dan deed hij over de verzoendeksel. Hoe zat het in het nieuwe verbond? Heb ik ook net gelezen, net verteld. In het eerste verbond was er een priester, in het nieuwe verbond is er... Pascal?
Welk nieuwe verbond
bedoel je nou eigenlijk? Er zijn twee verhalen. Er is een oude afspraak van God en een nieuwe. In de oude afspraak is er een priester. En die priester die gaat een tent binnen met het bloed van dieren. En die gaat elk jaar gaat hij daar een offer brengen voor alles wat het volk heeft fout gedaan. Zo ging dat toen. De nieuwe afspraak van Jezus. Hoe werkt dat? Wie is de priester? Ja. Waar is de tent?
Alles in de kruis.
Tent is in de hemel, staat er. Met wie bloed ging je daar naar binnen?
Zijn eigen bloed.
Zijn eigen bloed. En voor hoe lang duurt die vergeving die hij dan krijgt?
Voor eeuwig.
Voor eeuwig. Ja, ik zal het nog een keer voorlezen. Christus is aangetreden als hoge priester voor het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkendere en een volmaaktere tent die niet door mensenhanden is gemaakt en niet behoort tot onze schepping, voor eens en altijd in het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met het bloed van bokken en stieren, maar met zijn eigen bloed. En zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Wauw. Dus je hebt aan de ene kant heb je dus, je hebt dus nu een keuze. Je hebt de eerste afspraak. Er is een man en die gaat een tent binnen en met het bloed van allerlei offers. En dat moet elk jaar gebeuren. Of er is een nieuwe afspraak, daar gaat Jezus de hemel binnen met zijn eigen bloed. En dat geldt dan voor altijd. Wat is een betere deal?
De laatste.
Ja, want dat hoeft maar één keer. En je hoeft ook niet je eigen koeien meer in te leveren. En het is voor iedereen, ja. Dat klopt. Ik zal nog een keer voorlezen wat Jezus zei. En dan gaan we nog een keer terug naar het Oude Testament. En dan moet je zo meteen even Jeremia opzoeken. Jeremia 31. Jeremia 31, vers 31. Oh. Wat had je gevonden dan?
Ja, ik was er nog bij.
Als je nou gewoon bladert en je kijkt wat er bovenaan staat, dan kom je er vanzelf achter.
Wat was er? Oh man.
Er ligt gewoon een ding tussen.
Nee. Ja, ik zal dit ding alleen.
Heb je het gevonden?
Ja, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Vers 31. Nou, lees ik eerst even voor wat Jezus net zei. En dan gaan we weer terug. We gaan het hebben over het nieuwe verbond. Jezus zei, deze beker wordt voor jullie uitgegoten. Het is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Toen gingen dus die alarmbellen af bij de discipelen. Die denken gelijk, er was een oude afspraak. En nu komt er een nieuwe afspraak. En over die nieuwe afspraak is al eerder wat gezegd. En dat staat in Jeremia 31. En wie gaat lezen, Emily? Emily.
De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit.
Zo, kijk, dat is duidelijk. Dat is duidelijk, hè? Een nieuw verbond. Ja, ga verder.
Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden.
Kijk, hier zie je dus dat er een verband is tussen dat verbond toen ze uit Egypte weggingen en het nieuwe verbond. Dat heeft met elkaar te maken. Volgende zin.
Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer.
Ja, dat is wel ernstig. Hoe hebben ze dat verbroken, weet je dat? Er was dus een afspraak tussen God en het volk. En het volk heeft die afspraak verbroken. Staat hier.
Ze hebben een andere god dan genomen, die gouden kalf.
Ja, nou, het is niet alleen het gouden kalf, maar ze hebben nog wel veel ergere dingen gedaan. Maar het heeft inderdaad te maken, zij dachten van, we gaan een andere god aanbidden. Daardoor ging eigenlijk die afspraak een beetje mank. Ze hebben zich er niet aan gehouden. Het was een soort voorwaardelijke afspraak. Je moet je houden aan wat God gezegd had. En dan zou ik je, weet niet wat allemaal. Vers 33.
Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten.
Oké, ja, let op. Ja.
Maar waarom moet ik zo?
Ja, ik weet het. Maar dat komt omdat jij zo snel praat. Er zitten hele korte spaties tussen.
Ik was zo
rustig. In de toekomst. En die discipelen denken, de toekomst is dus kennelijk nu aangebroken. Dus wat je nu gaat lezen, is die afspraak die Jezus met zijn discipelen maakt. Ja, doe maar. Ik zal je niet in de reden vallen, tot en met het volgende vers.
Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik een God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen. Want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.
Oké. Okay. Dit is het nieuwe verbond. Met wie ging God dat verbond sluiten?
Met het volk van Juda.
Waar staat het?
Israël.
Ja.
Ja, Israël en het volk van Juda.
Ja, met Israël. En Juda. En wie zaten er aan tafel bij Jezus?
Discipelen.
Ja, waren dat Joden? Ja. Ja. Dus dat waren ook mensen van Israël. Hey. Dus eigenlijk was Jezus een afspraak aan het maken met het volk Israël daar aan tafel. Niet met ons. Wij waren er toen nog helemaal niet. En dan zegt hij, dat nieuwe verbond houdt in, de wet komt in je hart. Iedereen die onder dit verbond leeft, die kent de Heer ook echt. En zijn zonden worden vergeven. Klinkt heel erg bekend allemaal, hè? Dat is wat in het Nieuwe Testament ook staat. Oké, er staat nog iets achteraan, Emily. Dat mag je gewoon helemaal uitlezen tot met vers 37.
Oh, fijn. Dit zegt de Heer, die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag. De maan en de sterren als de lichten voor de nacht. Die de zee opzweept, zodat de golven bruisen. Wiens naam is Heer van de hemelse machten. Pas als deze orde ophoudt te bestaan, spreekt de Heer, bestaat ook Israël niet meer. Is niet meer voor altijd mijn volk. Dit zegt de Heer, zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt, de diepte van het fundament der aarde niet geteld, Zo verwerp ik niet het nageslacht van Israël, om alles wat heeft misdaan, spreekt de Heer.
Oké. Dit lees ik erachteraan, omdat het heel duidelijk maakt dat de Heer zegt van ja, jullie zijn wel weggelopen, maar mijn kant van de afspraak houdt niet op te bestaan. Er staat heel duidelijk, ik verwerp het nageslacht van Israël niet om wat ze hebben misdaan. Wat er ook gebeurt, zegt God, ik blijf trouw aan Israël. Wat ze ook doen. Dat is heel belangrijk. Want Israël verbreekt de deal. Er komt een nieuwe afspraak. Daar zitten er 12 mensen aan tafel. Waarvan er één ook nog Judas is. Hè, die de Heer gaat verraden. Die zit er ook nog bij. En daar sluit hij dus dat verdrag mee. Wat heeft het nou met ons te maken? Hoe komen wij nou eraan dat wij zeggen, ja, wij vallen ook onder het nieuwe verbond. Hoe werkt dat? Wie weet dat? Want hij sluit een verbond met Israël. Wij vieren het avondmaal. En wij lezen die zin, hoe ging die ook alweer? Die lezen wij ook voor. Waar staat het? Even heel terugscrollen zeg. Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Ik hoor het wel eens zeggen. Geldt dat dan voor ons? Zijn wij Israël? Anouk?
Nee, maar hij heeft voor Israël een verbond gesloten, maar ook voor ons, toch?
Dus je valt er wel onder?
Nee, een ander verbond.
Dus nee.
Een tweede.
Nee, dat is maar één afspraak.
Ja, vers 32 staat een ander verbond dan met de voorouders sloot. Ja. Maar het volk van Israël zijn toch eigenlijk onze voorouders?
In welke zin? Misschien voor jou wel, maar voor mij niet.
31 vers 32, oh.
Ja, dat bedoelde ik ook.
Ja, dus hij zegt, ik sluit een nieuw verbond. Hè? Dat komt in de plaats van het oude verbond wat ik dus bij de Sinaï sloot. Dat nieuwe verbond dat Jezus sluit, als hij aan tafel zit, dat is dit verbond. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dat is bij jou gebeurd, Anouk.
Dat is het tweede verbond.
Ja, dat is dat nieuwe verbond. Maar dan sluit hij met Israël. Ik zal hun God zijn en zij mijn volk. En ze zullen niet meer hoeven zeggen leer de Heer kennen, want ze kennen hem allemaal van groot tot klein. En ik zal hun zonde vergeven en niet meer aan denken aan wat ze hebben misdaan.
Ja, dat geldt wel voor ons.
Ja, geldt ook voor jou. Hoe komt het nou dat die afspraak die God met Israël maakt, voor ons ook geldt? Relinde, slimme opmerking heb ik nodig.
Ik weet het, ik zit al beter aan te denken, maar ik kom er niet...
Dan vraag ik het aan Jaap. Ik ga gewoon hoger. Verder. Beter. De druk licht loopt op. Want hierna heb ik alleen Terrence nog.
Ja, lekker staat. Ja, precies.
Dat vind ik niet leuk dat je dat zo zegt.
Oké, andersom.
Ik vind het wel een goeie.
Oh, wacht even. Anouk heeft altijd de slimste opmerkingen.
Omdat God ons allebei heeft uitgekozen. Israël en ons ook.
Bijna goed. Dit is een goede hint voor Jaap. Ja, de druk loopt op, ja?
We zijn de bruid geworden van Jezus.
Ja.
Dan horen we bij Israël, want Jezus is...
Je haalt iets heel belangrijks aan. Jezus was natuurlijk een Jood.
Ja, precies. En wij zijn door Jezus heen gered.
Door Jezus heen zijn we Jood.
Ja, ook goed, maar nog niet helemaal.
Nou, we gaan
allemaal
naar
Terrence. Oké, Terrence.
Ja, ik weet alleen nog dat de Joden wel een soort van aparte status hebben, maar daar houdt het mij ook op.
Jij hebt ook een aparte status.
Ja, maar een andere status dan niet-Joden, zou ik zeggen.
Ja, nou, dat klopt inderdaad. Dat heb ik ook net gelezen. God zal ze nooit verlaten, dat heb ik net gezegd, hè. Wat er ook gebeurt, wat ze ook misdaan, ze zullen nooit ophouden mijn volk te zijn. En toch staat er in het Nieuwe Testament dat wij ook een volk, een koninkrijk van priesters zijn geworden. Hoe kan dat nou gebeurd zijn?
Ja, je benadert hem van een andere hoek en dan zitten wij allemaal. Terwijl we eigenlijk allemaal wel weten.
Het is heel logisch.
Ja,
het staat in de Bijbel. Kees, had je een slimme opmerking of niet? Want je mag het slimmer zijn dan Jaap, dat mag je.
Maar waarom wij toch een koninkrijk van Jezus kunnen komen? Dat is schuld.
Waarom de afspraak die met Israël gesloten is, die Jezus eigenlijk met Israël maakt, ook voor ons geldt.
Johannes 3:16?
Nee. Het heeft er wel mee te maken, want dat kun je eigenlijk overal op antwoorden. Ja, dat is hetzelfde. Als ik een vraag stel, dan is heel vaak het antwoord, Jezus. Ik bedoel, dat probeerde Anouk ook. Ja. Het antwoord is heel vaak Jezus. Dat is heel vaak goed, maar in dit geval net niet. Maar hij heeft er wel mee te maken natuurlijk. Romeinen 11. En Karen mag het lezen. Ja, want dan schiet ze lekker op. Ja. 11 vers 17. Dat gaat over de olijfboom. Waar takken afgeknipt zijn. Dat is een vijgenboom.
Romeinen
11. Het staat bij de kleine lettertjes, hè?
Ja, vers 17.
Het gaat over een olijfboom.
Nee, maar daarom zeg ik het ook. Ik moet ergens een bepaalde route vinden waardoor wij bij Israël horen. Maar wij zijn niet in de plaats gekomen van Israël. En toch horen we er wel op een of andere manier via een zijweg bij. Dit is inderdaad voor Betuwers moet dit voorbeeld duidelijk spreken. Romeinen 11 vers 17.
Kan die?
Ja, nee, ik zeg voor Emily nog even het vers.
Ja, 15.
Ja, 17. En nu zal ik je niet in de reden vallen.
En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van wortel, dan moet u zich niet boven die takken verheffen.
Oké, we gaan zo meteen nog een keer opnieuw. Dan zeg ik er nu bij van tevoren wat ermee bedoeld wordt. Dat is makkelijker lezen. Er is een boom en die boom, dat is Israël.
Het is het beeld van Israël.
Ja. Een soort figuurlijke voorbeeld is het.
Wij zijn onze takjes
gelijk in iets.
Ja.
Oh,
dat is allemaal stommen. Allemaal, er zitten allemaal.
Ja,
wortels, maar. Ja, er is een stam.
Ja,
daar stam.
En Abraham die staat helemaal onderaan. Er is een heel volk uit. Er zijn allemaal takken uit voortgekomen. En nu zijn er dus ook wilde olijfbomen. Dat zijn andere volken. Daar horen wij bij. En wij horen bij het volk van de Vikingen en de Hollanders. Wij zijn gemixt met Romeinen. Een ratje toe zijn wij. En wij horen bij zo'n wilde olijfboom. Vooral Berend is een wilde boom op dit moment. Een wilde olijfboom. En er is ook nog een hele mooie olijfboom. De edele olijfboom. En dat is Israël. Komt voort uit Abraham. Het beeld van Israël. En nu moet ik nog een keer vers 17 lezen en dan doorgaan.
En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, blote van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt, dus tussen eentje, en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen.
He. Maar zijn er dus ook stammen van Israël uitgevallen, zodat wij hun plaats in kunnen nemen?
Ja, God heeft de boom gesnoeid. Weet je wat er namelijk gebeurde? Kijk, Jezus die kwam naar Israël. En wat zeiden ze? Hang hem aan het kruis. Kruisig hem. Ja. Ze wezen hem af. Wat zei je?
Ze dachten toch dat het hem niet was.
Het was hem niet. En wat heeft God toen gedaan? Uiteindelijk had hij nog maar heel weinig takjes over. Die in hem geloofden. De rest heeft hij even afgesneden. Die liggen naast de boom. En toen heeft hij andere takken genomen. Romeinen. Grieken. Hollanders, Engels, Amerikanen, Koreanen. Die heeft hij er allemaal tussen geplant. Geënt. Weet je hoe dat gaat, enten? Ja. Leg uit.
Doe je een tak, zeg maar, half doorknippen. En dan tegen elkaar, en goed vastbinden. En dan groeit het in elkaar.
Ja, speciaal een soort poeder moet er nog tussen vaak. Ja.
Dat
weet iedereen dus. Dat in de betere wonen.
Ja. Maar als je bijvoorbeeld een stokroos ziet. Een stokroos is gewoon een stokje van de ene soort. En er zit een andere soort bovenop geplakt eigenlijk. En dus de voeding komt uit de stam. En alles, al het goede komt eigenlijk door de stam naar boven. En zo zijn wij dus eigenlijk onderdeel geworden van Israël. Figuurlijk.
Als onze boom plantjes maakt, dan is het een mengelmoesje.
Nee.
Oh.
Nee.
Dan maak je een kiezaadje.
Nee. Als je, wat jij bedoelt, als je nieuwe appelrassen hebt, dan ga je dingen vermengen die met de bloesem te maken hebben. Met het stuifmeel. Oh, ja. En dan ga je het stuifmeel van de ene boom. op het bloemetje van de andere. Nu gaan we echt het bloemetje in de bijtjes doen. Op van een andere boom doen. En dan krijg je een vermenging.
Nee.
En ik wil nou ook
ja, hoe komen we nou ineens met de bloemetje in de bijtjes, hè? Ja. Hier ontstaat dus niet...
Dat is die weer. Terug naar de basis.
Ja, terug naar de basis. Hier ontstaat dus niet een nieuwe soort. Wij zijn nog steeds wilde olijftakken. We zijn niet van soort veranderd. We zijn nog steeds hetzelfde.
We zijn ook niet meer geworden.
Je bent ook geen edele olijf geworden. Die liggen eronder. En dan zegt, dan staat er in vers 23, als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, als ze gaan geloven dus, zullen ze weer worden geënt, want God kan ze weer opnieuw aan die stam maken. En dat staat er ook, uiteindelijk zal heel Israël worden gered, want de redder zal uit Sion komen, is de vers 26. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Dat staat ook in het Oude Testament en dat staat dus hier weer. Ja. Snap je het? Want nu heb ik een hele lange aantal dingen aan elkaar geplakt.
Ik snap het wel, maar wat wil je ermee zeggen?
Nou, ik zal het je zeggen. Er staat in het Nieuwe Testament, staat in 1 Petrus 2, staat, u bent een uitverkoren geslacht. Dat zijn wij. Gaat tegen de gemeente. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk. Maar nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming. Dat is barmhartigheid, genade. U niet ten deel. En nu wordt u genade geschonken. Hoe is dat nou gebeurd? Dat komt door dat verbond. We zijn een volk geworden, net als dat de Joden, dat eigenlijk dezelfde belofte die daar dus geldt voor Israël, geldt ook voor ons. Wat is die afspraak? En zo meteen dan kom ik aan mijn samenvatting en dan zal ik het hele verhaal van begin af eind in 4 regels proberen te vertellen. De afspraak die God maakt met Israël is, ik zal mijn wet in je binnenste leggen en hem in je hart schrijven. Ik zal jouw God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. Je hoeft elkaar niet meer te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen, want iedereen kent mij al. Iedereen die daarbij hoort, iedereen die de wet in zijn binnenste heeft, die kent God. Want Jezus komt in je hart wonen. Je zonden zullen worden vergeven en God zal nooit meer denken aan wat je misdaan hebt. Bij het avondmaal ging het om brood en wijn. Maar er gebeurde nog iets. Jezus zei, ik scroll even terug, kan ik het letterlijk voorlezen. Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Dat zei hij. Nou, wat betekent dat? God maakt een afspraak met Israël, een nieuwe afspraak. Maar wij zijn geplant in Israël. Wij staan op diezelfde stam. Dus die afspraak van Israël die voor de stam geldt, geldt nu ook voor ons. En dat is wat je met het avondmaal viert. Het is dus niet alleen maar het brood waardoor je eeuwig leven krijgt. Het wijn dat alleen maar het bloed is, dat staat voor het offer. Maar ook de wet van God wordt in je hart gezet. Je hoort een volk. Je mag de Heer kennen en je ontvangt vergeving van zonden. Wat wij nu ontvangen hebben is eigenlijk aan Israël beloofd. En dat zullen ze ook allemaal krijgen. Wat ik eigenlijk wilde uitleggen. Is dat er meer is dan alleen maar heel simpel brood en wijn. Er is een afspraak gemaakt. En dat is ook wat je gedenkt met het avondmaal. Die afspraak die God met Israël maakt. Die ineens ook voor ons geldt. Dat de Heilige Geest in je hart woont. Dat Jezus in je hart woont. Dat hoort bij die afspraak. Dat heeft God beloofd. Dat hoort allemaal bij het avondmaal. Jezus komt in je hart wonen. Je ontvangt de Heilige Geest. Dat de gemeente ontstaan is. En dat we allemaal bij elkaar horen. Dat er een kerk is. Dat hoort bij het avondmaal. Dat je de Heer echt mag kennen. En niet alleen maar een boek met regels ontvangen hebt. Maar dat de Heer echt spreekt. Dat hoort bij het avondmaal. Dat je vergeving van zonde hebt ontvangen. Hoort allemaal bij het avondmaal. Dus alleen, wij vieren vaak heel beperkt avondmaal. Wij zeggen alleen maar, het brood is gebroken en de wijn heeft gevloeid. Maar het verbond, dat wordt eigenlijk nooit genoemd.
Sterker nog, de maling ligt vaker op. Oh, wat was het nodig dat onze zonden werden vergeven? Want dat waren wij zondig.
Ja. Kijk, en het is wel zo dat wij het avondmaal, hè, want er zijn, natuurlijk kun je dat ook wel eens heel blij vieren, maar er is een verschil tussen 4 mei en 5 mei. 5 mei is bevrijdingsdag en 4 mei is dodenherdenking. En zo is het ook met Goede Vrijdag en Pasen. Pasen is Jezus opgestaan en Goede Vrijdag is eigenlijk wanneer we jaarlijks het avondmaal vieren. Dat is de dag dat het dan plaatsgevonden zou hebben. Dat is de dag dat hij stierf. Die twee dingen, die moet je dus wel apart houden. Het avondmaal gaat over het sterven van Jezus, niet over de opstanding. Maar aan de andere kant geeft hij hier wel, voordat hij sterft, al die beloftes. En die beloftes, dat is waar het echt om gaat. Hij eigenlijk, voordat het gebeurt, zegt hij dus tegen zijn discipelen, niet in paniek raken gasten, ze snapten het jammer genoeg niet. Niet in paniek raken, dit is wat er gaat gebeuren, maar ik sluit nu alvast een verbond. Ik maak een verdrag met jullie, een afspraak, dit gaat er allemaal gebeuren, het komt allemaal goed. Het moest nog wel gebeuren, hij moest het nog wel doen. Dezelfde avond zat hij bloed te zweten in die hof. Ja, dan had hij het hartstikke moeilijk. Want hij moest nog wel, ja, stel je voor dat je het weet, dat ze je gaan vermoorden. En je holt niet weg, maar je blijft daar gewoon zitten.
Dat je heel bang bent dan.
Ja, en het enige wat hij kon doen is aan zijn vader vragen van, pap, kan het misschien ook anders? En God zei, nee, het kan niet anders, wil je dit toch maar doen? En dat heeft hij toch gedaan. Hij is vrijwillig aan het kruis gehangen. En omdat hij nooit wat fout gedaan heeft, heeft God gezegd van hij verdient het helemaal niet om dood te zijn. En hij wekt hem op. Hij staat op uit de dood.
En uiteindelijk gaat hij nog weg.
Hij gaat?
Uiteindelijk gaat hij nog weg.
Waar ging hij heen dan?
Ja, naar de hemel.
Ja, maar we hebben toch gelezen wat hij nu in de hemel gedaan heeft? Hoe had hij nou met zijn eigen bloed in het heiligdom van de hemel binnen kunnen gaan als hij op aarde was gebleven? Dat offer moest toch nog gebracht worden?
Ja.
Ja, dat klinkt heel boekhoudkundig, maar het was nog niet af.
Nou, had hij weer terug kunnen komen, toch?
Dat gaat hij toch ook doen? Ja. Ja, nee, Bram stelt altijd hele goede vragen. Ja, Kees, dat zijn goede vragen.
Maar dan doet hij er wel heel erg
lang over. Ja, weet je hoe dat komt? Kijk, als hij nou gelijk was teruggekomen, hè, de volgende dag van jongens, het is klaar hoor. Hoeveel mensen waren er dan bij de kerk geweest?
Ja, maar wij waren het toch ook al helemaal niet.
Nee. Maar wat denk je van al die andere arme Germaantjes? Battenviertjes, hoe die gast ook heette.
Het was alleen maar meer, qua wereldbevolking.
Ja, maar het plan was nog niet klaar. Hij wilde namelijk ook Bram Stelma er nog bij hebben. En die was nog niet eens geboren. Maar hij wist het wel. Die stond al in het boek. Hij dacht, ik wacht even tot die Bram Stelma geboren is. En ons buurjongetje wat pas geboren is, moet ook eerst nog geboren worden. De Heer blijft net zo lang weg totdat het klaar is.
Magiel?
Maruk.
Tot er niemand meer geboren wordt.
Nee. Totdat, ja dat klinkt heel gek. Totdat het aantal er is. Er moet een bepaald aantal mensen, en wij weten niet hoeveel, Jezus weet het zelf niet, mensen in Jezus geloven. Het is hetzelfde als Noach die de ark gebouwd heeft en hij zet de deur open. Een gegeven moment beginnen uit zichzelf al die beesten naar binnen te lopen. 2 aan 2. Van de reine dieren ook nog 7 paar en van sommigen maar 1 paar. Een gegeven moment Noach weet natuurlijk niet hoeveel beesten er op aarde leven, hoeveel soorten, want hij heeft alle muggen en zo niet meegeteld. Ik neem aan dat alles binnen was. En toen deed God zelf de deur dicht. Het is niet Noach die zegt, jongens, we gaan sluiten.
Hij heeft de dinosaurus vergeten.
Ja, maar
die zal uitgestorven
misschien.
Ja, de misschien.
Ik heb geen verstand van dinosaurussen.
Ze waren maar uitgestorven. Zo kunnen.
Ja, ik denk dat ze al dood waren, ja. Maar God deed zelf de deur dicht bij die boot. En zo is het ook nu. God bepaalt zelf wanneer tijd is. Snap je het, Bram?
Ja. Maar je mag best vinden dat het lang duurt. Want het
ook. Ja. Want stel je nou eens voor dat het nog 2000 jaar zou duren. Dat maken wij gelukkig dan niet mee. Hoe geloofwaardig is het dan nog, hè? Als je met een verhaal aankomt dat 4000 jaar oud is?
Nou, als je het over een eeuwige God hebt, dan is 4000 jaar natuurlijk ook fijn. Dus ik bedoel...
Ja, maar het wordt wel steeds moeilijker te geloven, toch? Of niet?
Ja,
dat kan
je
niet.
Wat
zeg je?
Als je dat hebt, zouden ze al lang zijn gestopt met geloven.
Dat is het enige wat ervoor spreekt. Maar het wordt wel steeds moeilijker om het gaan te geloven als je het nog niet gelooft.
Ja, dat is wel.
Want dat is hetzelfde. Ja, dat is wel. Jongen, zeg, hoe lang is dat wel? Hoe ontzettend in de war kan je raken in 4000 jaar? Is het wel echt? Hoe lang zou God nog wachten?
Ja, dat weet helemaal niemand.
Nee. God. We gaan erachter komen.
Ik hoop dat ik hem nog zie terugkomen. Lijkt me wel leuk.
Ja. Maar wat is dat nou? Wat leuk. Om een keuze te maken. Fijn, God.
Ja. Nou, mij lijkt het ook wel cool, ja. En het kan zo... Het kan zo morgen gebeuren, hè?
Oh, pas op voor die ster.
Ja. Ja, ik kan niet vliegen. Dan wel. Oké. Okay. Hebben jullie gesnapt dat het over ging? Ik hoop het. Dat er iets blijft hangen. Jij mag altijd een vraag stellen.
Dat verbond.
Ja, welk verbond?
Dat verbond wat nu met ons afgesloten is. Dat is toch dat de wet in ons hart geschreven staat.
Ja. Maar dat verbond is niet met jou gesloten, maar met Israël. En God heeft gezegd, jij hoort nu een beetje bij Israël en daarom val je eronder.
Ja.
Maar wat God aan jou gegeven heeft, gaat hij later ook nog aan heel Israël geven.
De Heilige Geest in de...
Ja. Dan staat er dat heel Israël tot bekering komt.
Maar hij heeft dat verbond aan hun gegeven, maar hun hebben het nog niet ontvangen.
Nee, ze zijn allemaal afgesnoeid, die takken liggen om die stam heen.
Ja.
En vervolgens zet God allemaal nieuwe takken eraan en wat doen die nieuwe takken? Die zeggen, moet je hun zien. Zielepoten. Dat is wat er nu gebeurt. Daarom heeft iedereen altijd zo'n commentaar op Israël. En daarom staat er ook. Je mag je niet boven die takken die afgesnoeid zijn verheffen. Dat is een waarschuwing uit de Bijbel.
Heb je naast niet zoals jezelf.
Ja, maar dat geldt dus ook voor Israël.
Dat is allemaal
halve takken.
Ook voor halve takken, ja. En halve zolen.
Wat ik nooit goed weet is wat voor houding ik moet geven bij het... Hier van avondmaal. Het is inderdaad, het is een feestmaal. Je
blijft
toch?
Ja, maar
het is hetzelfde als een. Ja, hoe moet je het zeggen?
Het verbond is ook iets positiefs.
Ja. Mm-hmm.
En als het zijn wet de laatste keer, dan ook zo'n oproep om het vooral toch heel plechtig te houden. En ik snap natuurlijk. Je moet dat ook. Serieus daarmee omgaan, dat snap ik.
Ja, nou, daar gaat het eigenlijk om, ja.
Maar moet daar dan ook meteen een soort van grafstemming bijvoorbeeld bij zitten? Zo komt het mij vaak over.
Mij ook
iets. Alsof het een soort condoliance is.
Nou ja, maar dan moet je het van de andere kant eens bekijken. Stel je voor dat Jezus nou naar beneden kijkt en... Mensen staan gewoon over de aanbiedingen bij de supermarkt te praten. Als ze het avondmaal vieren.
Hey, dat snap ik, dat je dat niet doet. Maar...
Kijk, zoals wij het een keer deden op de jeugd. Hè, dat je gewoon in een kring staat. En dat je dat gewoon doet. En dat je elkaar aankijkt. Het gaat erom dat je bij elkaar hoort. Dat is wat je probeert te vieren. Het is in de gemeente is het alleen zo lastig. Dat je dan van die lange rijen krijgt. En dat mensen afgeleid worden van het geheel eigenlijk. Is het veel handiger als je gewoon dat aan tafel doet zoals Jezus het zelf deed. Of met een groep zoals dit. Veel, veel kleiner. Dan krijg je niet zo gauw zo'n hele plechtige, op een kring, een plechtige sfeer. En plechtig is niet fout, maar het is in de, het is aan de ene kant is het, een, is het 4 mei. Maar je hoofd is gedeeltelijk ook al bij 5 mei. Ja. Morgen is het feest.
Ja, ik vind dat heel moeilijk.
Dat ja, maar dat is bij 4 mei toch ook? Je viert eigenlijk, of je gedenkt dat er iemand is die, die het gewaagd heeft zijn leven te geven voor de vrijheid. Ja. Voor jouw vrijheid. En dat is, als je dus familie van diegene bent, is het is natuurlijk is het een heel treurig iets als je daar aan terugdenkt. Hè, stel je voor, dat was je, je eigen vader die dan dat gedaan heeft. Dan heb je een heel andere 4 mei dan dat ik dat heb, want ik heb helemaal geen directe relatie daarmee. Dus na verloop van tijd wordt het inderdaad anders. Ik denk dat de discipelen heel anders avondmaal vierden dan wij. Maar ik weet niet hoe, want ik voel niet hetzelfde.
Ja, dat moet ook inderdaad... Toen Jezus daar met zijn discipelen, dat kan ook haast niet een hele gezellige avond zijn geweest.
Nee, die want hoe denk je dat je je voelt? Van nou, dit is dan mijn laatste avond. Stel je voor, nee, hè, we zitten hier met de jeugd. Ik weet dat dit de laatste keer is dat ik hier ben. Ja, maar ik vertel het en jullie geloven, jullie snappen er helemaal geen hol van. Hè, ik zeg, nou, ik ga naar India, maar ik kom niet meer terug. Ja, dag.
Nou, veel plezier.
Ja, maak er misschien nog een geintje van en ik denk dat ik dan... misschien daar ook nog wel in mee zou gaan. Want ja, ze vinden het vanzelf al uit. Ze snappen het pas achteraf, de discipelen. He, ze gaan mee naar die tuin. En Jezus die heeft het hartstikke moeilijk. Zij liggen gewoon te maf op hun rug. En dan zeggen ze, kunnen jou niet eventjes meedoen aan de bidstond? Nou, ze liggen gewoon. Ze hebben lekker gegeten. Oh, even tegen de boom. In die olijfboomgaard. Liggen gewoon op hun rug. Die beseffen het niet. Maar het was natuurlijk best wel voor Jezus zeker een hele bijzondere avond geweest. En ze hebben gelukkig onthouden wat er gezegd is. Maar ze zijn niet gelijk in paniek geraakt. Wel op het moment dat hij zegt, één van jullie gaat mij verraden. Als ik dat zeg, één van jullie gaat mij vanavond verraden. Die gaat iets geks doen. En het is niet Bram. Ja, jij bent het. Degene die naar Jaap, die naar Bram wees, die is het. Nou, wat doen jullie dan? Dat kan niet. Kan hij er niet zijn?
En dan ga ik weg, hè?
En op een gegeven moment zeg ik inderdaad, nou Jaap, ga dan maar doen wat je van plan bent. Okay. En dan loopt hij met de staart tussen zijn benen loopt hij weg.
Ga ik even plassen.
Nou, hoe denk je dat dan de sfeer is, als die weg is? Nee, het avondmaal is er aan de, dat is per persoon dus heel verschillend. Dus je moet eigenlijk respect hebben voor een ander. Maar je ook niet mee laten slepen in allerlei hele dramatische dingen. Nou, want het is...
Dat idee kreeg ik een beetje de laatste keer namelijk. Dat ik dacht... Ja, is dat dan de bedoeling? Dat
maar het is nou... ook geen verjaardagsfeest.
Nee, dat snap ik heel goed. En ik, weet je, je gaat inderdaad niet het weer bespreken en de dingen die je nog gewoon moet doen. En...
Je moet met je gedachten zijn bij wat er bij die avond gebeurde. En de dag daarna vooral. Maar je gedachten mogen ook zijn bij het verbond. Ja, dit is de verjaardag van het verbond. Ja, dit is de aankondiging... Vanmorgen gaat er iets groot gebeuren. Ja. Het is voor mij een beetje rot, maar voor jullie is het goed nieuws.
Ja. Ik ben eigenlijk altijd gewoon dankbaar, nou ja, gewoon. Dankbaar voor wat Jezus voor mij heeft gedaan. En inderdaad, wat het teweeg heeft gebracht voor mij en voor Israël en voor ons allemaal. Dat ja. Jezus aan het kruis is gegaan.
Maar dat is ook, dat is ongeveer, we zingen ook heel vaak, als je zo'n liedje zingt, vaak dankliederen. Je denkt terug aan wat er gebeurd is. Je gaat niet zingen, hoor, Jezus is opgestaan. Dat is Pasen, dat hoort er niet bij.
Nee, maar dat is ook toch, die houding heb je denk ik ook bij mij.
Ja, ja, ja inderdaad.
Dat hebben gedaan.
Maar 4 mei ja, is toch nee, anders dan een begrafenis. Het is niet helemaal hetzelfde.
Ja, dat is waar.
4 mei is eigenlijk van, nou ja, nee, ze hebben het wel gedaan, maar eigenlijk... Het offer was wat ze gegeven hebben, heeft zoveel goeds opgeleverd.
Ja,
ja. Ja, het is niet voor niks. Nou, misschien is dat het. Het was niet voor niks.